Goedemorgen, welkom in de christelijke gemeente Gods ware liefde. Ik wens u een gezegende morgen toe. Vanuit deze plek, ik ben André Suveert, voorganger van deze gemeente. En ik ga u nou een uitleg geven, een bijbelse uitleg over de betekenis van de doop in het kader van het jaarthema geestelijke groei. Het is belangrijk dat we goed opletten, dat u meeleest in uw Bijbel. Ik zal de Bijbelteksten voorlezen, en dan kunnen ze zelf wel meelezen. In onze tijd, nou ja, eigenlijk al decennia lang, vragen christenen, en met name kerkleiders, ouderlingen, predikanten, voorgangers, dominees, priesters, zich af, wat betekent de doop? En hoe moeten we deze doop dan uitvoeren? Eigenlijk is het niet zo moeilijk als we de Bijbel als aannemen, als het onder de leiding van de Heilige Geest, autonoom door God, geïnspireerd is, geschreven woord van God is. En dat woord ook lezen zonder allerlei interpretaties erop los te laten, en eigen meningen erover los te laten, maar dat we gewoon lezen wat er staat. We gaan dan ook in deze uitleg niet, of in ieder geval niet uitvoerig in, op allerlei doopvormen die kerken hebben ingesteld, en zeker niet op allerlei theorieën die over de doop gegeven worden, maar beperkt met tot zuiver Gods woord dat we lezen in de Bijbel. Laten we beginnen met eens te kijken wat het woord doop en het werkwoord dopen betekent gewoon in onze spraak. Dus in het woordenboek. Ik heb daarvoor het Van Dalen woordenboek opgezocht. En Van Dalen verklaart het woord doop en het werkwoord dopen als volgt. De doop, in eerste betekenis, is rituele besprenkeling van het hoofd met water of rituele onderdompeling, waardoor iemand in de kerk wordt opgenomen. Twee, en dat is met name dan in België, ontgroening. Het werkwoord dopen betekent vochtig maken door indompeling. De doop toedienen, een naam geven en weer het Belgische betekenis ontgroenen. Als we deze verklaringen bekijken, dan zien we dat enkele betekenissen in het kader van de Bijbelse betekenis van dopen, die we zo dadelijk gaan bestuderen, afvallen. Zo valt de betekenis ontgroening af, dat dan een heel andere betekenis heeft en een heel andere symboliek heeft, van de Bijbelse dopen. Ook een naam geven valt af, omdat de Bijbel geen enkele vermelding maakt van het geven van een naam bij het dopen. De doop toedienen is interessanter voor ons in deze studie, want er wordt zowel in de katholieke als verschillende protestant-christelijke kerken uitgevoerd, eigenlijk door middel van het besprenkelen van baby's met water. En daar de betekenis aan geven dat deze zeer jonge kinderen vanaf dat moment deel uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Dit ritueel gaat echter volledig voorbij de betekenis die God aan de doop geeft. Maar daar komen we dadelijk nog op terug. De betekenis die in het licht van de Bijbel begrepen moet worden door gelovigen, is de doop door onderdompeling. We gaan dan ook verder door in de Bijbel te lezen wie er gedoopt werden, hoe zij gedoopt werden en waarom zij gedoopt werden. Om zo dit ritueel, of beter verwoord, deze verordening, deze Bijbelse verordening, te gaan begrijpen. We lezen in het Oude Testament niets over de doop. Deze verordening is dus ook pas ingesteld in het Nieuwe Testament. Tenminste, ik heb geen tekst gevonden in het Oude Testament die het een doop verklaren of de handeling dopen. Verborgen. Ik lees uit Matthäus 3, de eerste verse. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vers 5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden daarom gedoopt in de Jordaan terwijl ze hun zonde beleden. Vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur. Uit dit gedeelte begrijpen we dat Johannes doopt om mensen tot bekering doopt in de Jordaan. En dat staat dan terwijl ze hun zonde beleden. Dus ze waren zich bewust van hun ongehoorzaamheid tegen God, dat is zonde, en vroegen daar vergeving, dat is belijdenis, het beleiden van je zonde, terwijl zij zich lieten dopen in water. Bekeren betekent dat ook van gedachten veranderen. Het beleiden van je zonde door berouw te tonen, dus je hebt er spijt van, en God te bidden om vergeving over de gedane ongehoorzaamheid. Rebellie tegen God is zonde en de zonde af te wijzen. Om even terug te komen op de kinderdoop. Een baby of jong kind heeft geen besef van zonde, weet niet wat zonde is, want zover zijn de hersens en het geheugen en het geweten nog niet ontwikkeld. En als we dus de letterlijke betekenis van bekering nemen, is het volstrekt onlogisch om daar het dopen van baby's en jonge kinderen aan te gaan verbinden. Want die weten dat niet. Die hebben dat besef niet van goed en kwaad, in die zin. Johannes wijst de dopelingen en toehoorders op Jezus en geeft aan dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met vuur verwijst hij in vers 12 van het voorgelezen gedeelte op de reinigende werking van het vuur door onbruikbaar materiaal te verbranden. Zo zal Jezus doen met de mensen, de kinderen van God zijn dus de kraankorrels in dat vers. En degenen die geen kind van God zijn, zijn in dat vers dus het kaf dat Jezus gaat verbranden. Daar kom ik later nog op terug. Als we verder lezen, vers 13 tot en met 17, dan lezen we dat Jezus naar Johannes komt om zich te laten dopen in de Jordaan. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb nodig om door u gedoopt te worden, u komt door mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Jezus liet zich dus dopen voordat hij aan zijn prediking begon. Hij was zo'n ongeveer 30 jaar, liet zich dopen, vertrok daarna naar de woestijn. Dat is een ander gedeelte wat daarna komt. Daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Hij zegt dus Jezus zegt, dat de doop nodig is om een gerechtigheid te vervullen. Het is dus een bezegeling van de bekering. En God zegt dat goed. Wat Jezus deed, want anders vond hij na de doop niet zijn geest, zijn Heilige Geest op Jezus. God is rechtvaardig, hij doet niks tegenstrijdigs, laat zich niet verbidden in de zin van dat hij zich laat overhalen. Van, hij is autonoom en heeft op niemand en niks nodig, want hij is alles. Hij kent alles, weet alles en is alles. Maar hij eist van ons gehoorzaamheid en dat leeft Jezus hiervoor. Leeft Jezus hier uit. Jezus kwam op uit het water. Dat betekent dus, om op te kunnen komen uit het water, dat hij eerst neerging in dat water. Want hij kan niet opkomen uit het water, zonder eerst neer te gaan in het water. En hij ging dus onder water en werd niet besprenkeld met water, want dan hoeft hij niet uit het water op te komen. Deze gebeurtenissen lees je aan alle vier de evangeliën en kun je straks thuis, gerust nalezen. Ik zal u de teksten noemen. Markus 1, vers 1 tot 8. Lucas 3, vers 1 tot 22. En in Johannes 1, vers 19 tot 34 kunnen u deze geschiedenis vinden. Net als in het nieuws wat we hebben gelezen. We hebben nu al geleerd en gelezen dat de Bijbelse volgorde dus is om een kind van God te zijn, te worden, beter gezegd. Bekering van zonde, dat we zeggen de zonde beleiden, vergeving ontvangen en het vernieuwd denken ontvangen van God. Dan de doop door onderdompeling als symbolische bevestiging van de bekering. En vervolgens vervuld worden met Gods geest. De Bijbel spreekt daar ook al over de doop van de Heilige Geest. Laten we lezen hoe de apostelen de mensen dat leerden en daarmee omgingen. We gaan naar Handelingen 2, vers 38. En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af. En spoorde hij aan met de woorden: laat die behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hem toegevoegd. Petrus leerde de toehoorders in deze toespraak, op de dag dat zij vervuld werden met de Heilige Geest, dus op die eerste Pinksterdag, dat de zondige mens zich moet bekeren en gedoopt moet worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde en de belofte dat de bekeerde doopeling vervolgens de gave van de Heilige Geest ontvangt. Dat hebben we net gelezen. In Handelingen 8 vers 12 staat: maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. In dit vers lezen we dus dat gelovigen gedoopt werden. En dan staat er nog voor de duidelijke achter, zowel mannen als vrouwen. Hier zien we weer een bewijs dat de doop een daad van geloof is. En om te geloven moet je het evangelie begrijpen, anders kan je natuurlijk niet geloven. Kinderen hebben dat verstand nog niet. Die hebben dat begripsvermogen nog niet. En kunnen dus nog niet bewust of beredenerend geloven. En hoeven dus ook niet gedoopt te worden om een kind van God te zijn. Zijn kinderen dan verloren, zielig? Dat hoor ik ook wel eens. Ja, maar dan gaan kinderen verloren als ze niet gedoopt worden. Nee, natuurlijk niet. Want God is rechtvaardig. Jezus zegt zelfs dat kinderen zalig zijn. Laten we Matthäus 19, vers 13 tot 15 lezen. Toen werden kinderen bij hem, dat is Jezus, gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen beschaften hen. Maar Jezus zei: laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk in hemel. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. We gaan verder in Handelingen. Nee, ik leg nog veel even uit, voordat ik verder ga. Want we hebben dit gedeelte gelezen. Jezus zegt hier, ik heb dat eigenlijk al gezegd: laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij me te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Dus Gods koninkrijk is voor kinderen. Ik ken gezinnen waarin een babytje of een jong kind zelfs is overleden. In de gemeenschap van die gezinnen, de kerkgemeenschap, is het niet gebruikelijk om kinderen te dopen, net zo min als dat wij dat doen. En wel om die reden, dat je dus een, met volle verstand besef van zonde moet hebben, daar vooral onder moet hebben, vergeving moet vragen aan God, dat is bekering, en je dan laten dopen, als teken van je bekering. Dus die kinderen, die zijn ook behouden. Ik heb ook anders de vraag gekregen, ja, en met volwassenen dan, die verstandelijk beperkt zijn. Nou, dan kan ik niet voor iedereen spreken, want dan moet je echt gaan kijken van, oké, en ik ga ook zeker niet op het stoel staan of zitten, van, maar dan moet je kijken, hoe ver is de ontwikkeling van die persoon, met verstandelijke beperking, wat begrijpt hij wel, wat begrijpt hij niet? Op welk ontwikkelingsniveau is het geweten ook? Op welk ontwikkelingsniveau functioneert hij? In zijn denken en doen en laten, hij of zij. Nou, ik geloof dus dat een volwassene van 30 jaar, die dus het syndroom van Down bijvoorbeeld heeft, en wel in die mate dat hij functioneert op het niveau van een kind van 6, dat die dus echt wel behouden is. Ondanks dat hij vloekt en allerlei verkeerde dingen doet, want dat is hem aangeleerd door zondige mensen. Dat doet hij niet uit zichzelf. Dat heeft hij opgenomen vanuit zijn opvoeding, of vanuit de instelling waar hij is, vanuit zijn omgeving in ieder geval. En dat geeft God dan niet aan, want God is rechtvaardig. En God kijkt naar wat een mens weet. Wat beseft een mens, wat weet een mens ook. Wat begrijpt een mens dus. Dus nee, kinderen en mensen die op het niveau van een kind het verstandsvermogen hebben, even samenvattend, daar geloof ik van in ieder geval, vanuit de Bijbel, dat die in het koninkrijk van God zijn, in de hemel, als ze zijn overleden. En hier op aarde, dat ze sowieso daartoe behoren. Laten we verder gaan, en dan wel naar Handelingen. In het voorgelezen gedeelte uit Handelingen 8 dus, en dan vers 14 tot 17 verder. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes aan toe. En toen die aangekomen waren, baden zij van hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Geest. Uit dit gedeelte, uit deze verse, leren we dus, dat de gelovigen in Samaria wel bekeerd waren en met water gedoopt waren, maar alleen in de naam van de Heer Jezus Christus en niet ook in de naam van de Heilige Geest. Daarom hadden ze dus nog niet de Heilige Geest ontvangen en legden de apostelen en bidden de handen op, zodat ze vervuld werden met de Heilige Geest, dus de gaven van de vervulling van de Heilige Geest ontvingen. Wat toen ook gebeurde. Dat is dus de reden waarom wij dopen in de naam van de Vader, dus God, de Vader, de Schepper, de Zoon, Jezus Christus, die als mens, volledig mens op aarde heeft geleefd, en het altruïstische, goddelijke liefde voor de mens, voor zijn schepping, zich heeft laten doden aan het kruis en op de derde dag is opgestaan, en de Heilige Geest, dat is Gods Geest. Zodat de dopelingen ook vervuld worden na de doop door onderdompeling met de Heilige Geest. Die gaven ontvangen van de vervulling van de Heilige Geest, zodat ze ook vruchten van de Heilige Geest kunnen gaan ontwikkelen. We lezen nog verder in Handelingen 8, en dan straks ook overgaan naar 35 tot 39, over de ontmoeting van Filippus met de Ethiopische Kanaër. Ik lees vanaf 35. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als je met heel je hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En ze daalden beide af, zowel Filippus als de kamerheer in het water, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgeklommen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met grote blijdschap. In dit gedeelte lezen we twee belangrijke dingen over de doop. Op de eerste plaats moet de doopeling dus geloven met heel zijn hart, dat Jezus Christus de Zoon van God is, want dat is de vraag die Filippus hem stelt. En op de tweede plaats zien we dat Filippus en de kamerheer beide het water ingingen om de kamerling te dopen. Geloven in Jezus als Zoon van God moet je dus doen met heel je hart. Zoals Jezus het ook heeft samengevat uit de geboden en het eerste woord van de 10 geboden, dat is ook geloof in God, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht. Dat is dit. Geloof dus in Jezus Christus als Zoon van God, als jouw persoonlijke herder wordt. Dat we niet alleen zeggen dat je erkent dat Jezus de Zoon van God is, want dat doet de duivel ook. En de duivel en demonen herkennen ook Jezus is de zoon van God, dat weten ze. Maar dat je ook het evangelie, het verlossingswerk van Jezus Christus, hebt aangenomen. En daarna hebt gehandeld door je te bekeren. De vervolgstap op deze bekering is, zoals we eerder al leerden, de doop door onderdompeling. Besprenkelen hadden ze ook aan de rand van het water kunnen doen. Of zelfs van op de bok of op die wagen waar de kamerheer op reed. Of in zat. Weet je, hij had heus wel water, want hij moest helemaal naar Ethiopië. Dat is toch al een eind vanuit Juda, vanuit Jeruzalem. Dus hij had zeker een hele voorraad water bij zich. En één kopje water voor te besprenkelen, of een half kopje water om dat te doen, dat had hij wel kunnen missen. Maar dat deden ze niet. Ze daalden af in het water en daardoor werd je dus gedoopt. En dan is het ook logisch, en dan lezen we dan ook, de doop door onderdompeling. Want anders hoef je dat niet te doen. We gaan nog verder en nu naar de volledige betekenis van de Bijbelse doop. We lezen Romeinen 6. Dat volgt op Romeinen 5, waar Paulus de gemeente in Romeinen leert over de zonde. Wat dus de zonde is, wat het gevolg van de zonde is, en hij leert ook daar de escape mogelijkheid om onder het oordeel van God uit te komen, wat een gevolg is van die zonde uiteindelijk. En die escape mogelijkheid is de genade door het bloedoffer van Jezus Christus aan te nemen en vrijgekocht te zijn uit de macht van de zonde. En dan gaat hij verder in Romeinen 6. De eerste 11 verzen lees ik. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn of daarin leven? Of weet je niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus onze Heer. Tot zover. Samenvattend zegt Paulus dus dat de dood door onderdompeling symbool staat voor het sterven van het zondige ik. De oude mens, het zondige ik. En het opklimmen uit het water als een nieuw leven in Jezus Christus, dat vrij is van het moeten zondigen. En dus niet meer hoeven te zondigen. Ook dat is wel een heel thema. Er verschillen zoveel theologen over, van die zeggen, eens een zonde, altijd een zonde, dus eens een dief, altijd een dief. Waarom? Als ik een dief ben geweest, één keer, en ik heb dat in orde gemaakt, met spijt, wil niet zeggen dat ik dat ooit weer ga stelen. Zo ook met de zonde. Jezus heeft ons vrijgekocht. En als wij Jezus lief hebben, hoeven wij niet meer te zondigen. Want Jezus heeft die ketting van de zonde uit ons leven verbroken. Door zijn lijden en sterven aan het kruis. Dus ik zou haast willen zeggen dat het vloeken is om te zeggen van dat je niet zonder zonde kunt leven. En dan meen ik echt, vanuit de Bijbel, want hier staat het. Paulus leert dat de Romeinen. En Paulus, een apostel, die verlicht is door de Heilige Geest, die dus beleerd is door de Heilige Geest, in die tijd naar Jezus. Hij roept ons vervolgens op om een heilige levenswandel te wandelen. Dat is dus zonder zonde, want heilig is heilig. God is zonder zonde, God is heilig. Dus wij kunnen heiligen zijn om door zonder zonde te leven. Want zonde is rebellie tegen God. Oftewel ongehoorzaamheid aan zijn geboden. Petrus leert dat ook over de doop, of leert ook over de doop. Dat lezen we in 1 Petrus 3, vers 21. Ik lees. Het tegenbeeld ervan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen macht en kracht hem onderworpen zijn. En het gedeelte ervoor legt Petrus uit over het lijden in Christus en refereert hij op het einde naar de zondvloed en de ark, die Noach en zijn gezin beschermde tegen de watervloed, die letterlijk de hele wereld overspoelde, waardoor alles en iedereen stierf. De dood noemt hij het tegenbeeld van die ark, omdat de dood ons behoudt en beschermt, want we zijn opgestaan met Jezus Christus als een nieuw mens, met een vernieuwd denken, vrij van de macht van de zonde, wat we zeggen dat ons lichaam en onze geest niet meer gebonden is aan het moeten zondigen, maar dat we door de gave van de Heilige Geest die we naar de geloofsdaad doen, naar de verordening doen, hè, geloofsdaad is dat, maar ook een verordening, want Jezus verordent dat. Hij schrijft ons dat dus voor, om dat te doen, in navolging van hem. Maar dat we dus door de vervulling van die Heilige Geest, door die doop van de Heilige Geest, weerstand kunnen bieden aan de verwijdingen van de zonde en deze kunnen overwinnen. En dan wil ik nog heel even toevoegen van wat hij hier zegt, Petrus, dat de doop niet het verwijderen van vuil van het lichaam is. Dat is dus ook niet bij besprenkelen. Besprenkelen, dat was je niet eens. Dus mensen in die tijd, die zagen dat eigenlijk van, ja, ze gaan zich wassen. Nou, hoe doe je wassen voor helemaal in het water te gaan? Kop je onder te gaan om je haar en gezicht te wassen. Dus zo was je. Dat zagen de mensen. Maar Petrus zegt hier, nee, daarvoor is het niet bedoeld. We gaan in het water gaan onder als teken van het doop. Als teken van reiniging. Als teken van vernieuwing. Dus samenvattend, om deze preek af te sluiten, lijkt de samenvatting nog eens uit. Samenvattend betekent de doop het afleggen van de oude gezondige natuur naar de bekering en het vernieuwen van het denken van de gelovigen wanneer de gelovige vervuld wordt met Gods geest. De stappen, dus de stappen van de aanpak, dus de stappen die je moet zetten, dat zijn dat de mens tot het punt moet komen in het leven dat hij beseft dat hij zondigt tegen God en eventueel ook tegen mensen. De volgende stap is, als hij dat beseft, dat hij ook tot het punt komt in het leven dat hij berouw heeft over die zondige daden. Die ongehoorzaamheid tegen God, die rebellie tegen God. Vervolgens dat hij tot het punt komt dat hij beseft dat hij vergeving nodig heeft van God. Dat kan niet uit jezelf. Je kan wel spijt van iets hebben, maar als je geen vergeving krijgt, geen spijt betuigt aan iemand, krijg je geen vergeving. Dus hoe moet je daarmee verder gaan? Hoe moet je daarmee leven? Dus, de mens, die moet dus beseffen dat hij zondigt. Hij moet berouw daarover krijgen en vergeving willen hebben daarover. En dan kan je tot het punt komen dat je jezelf vernedert. Dat de mens zichzelf vernedert voor God en hem vergeving vraagt over zijn zonde en Vervolgens die genade, die liefdevolle genade van onze vergevende, grote, almachtige, rechtvaardige God. Dat hij die aanneemt. Dat hij al die ballast, je stenen heen en de rugzak van al die zondes, dat je die bij het kruis achterlaat, vrijgekocht, vrij hoort, en door de genade van de vergeving van God zelf aan te nemen. Vervolgens, en dat vergeten mensen nog wel eens, houd het daar niet op. Het is niet, oké, ik heb vergeving van God ontvangen, en nu ben ik klaar. Nou ja, als je iemand iets kwaads hebt aangedaan, dan wel, maar vaak is dat niet zo. Vaak ben je betaald en beschik je ouders, of je hebt mensen benadeeld in je leven, je hebt mensen pijn gedaan in je leven, bewust. En dan is het nodig om over die zondes vergeving te vragen aan de mensen zelf. Dat je het in orde maakt. Als je mensen financieel qua bezittingen, bijvoorbeeld stelen of opgelegd hebt of wat dan ook, allemaal die zondige dingen, ten nadele van de mensen, dat je ze zo mogelijk is schadeloos stelt. Matthäus, die eerst Zacchaeus was, tolnaar, toen hij zich bekeerde bij Jezus zelf, toen hij tot geloof kwam, zei hij, ik zal het zevenvoudig vergoeden. Misschien waren mensen al overleden en dan gaat dat niet meer. Of mensen die je nooit meer tegenkomt, omdat ze aan de andere kant van de wereld wonen, ja, en je weet niet waar ze wonen, dan gaat dat ook niet. Maar dan heb je alles gedaan wat in je macht leeft, om vergeven te krijgen, vragen aan God en te ontvangen, en vervolgens het met de mensen ook in orde te maken. En dat is ook geheel in overeenstemming met het samenvattend gebod, waar alle geboden eigenlijk samengevat worden, wat Jezus zegt. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. En je naaste als jezelf. Dat is daar aan gelijk. Dat is geen tweede gebod wat eronder komt. Dat is daar aan gelijk. Dus God stelt dat gelijk. Als je zelf lief hebt, of als je de ander lief hebt, bedoel ik, als jezelf, dan ga je dus dat in orde maken met mensen. Vervolgens is het nodig dat je na die bekering, bij de eerste de beste gelegenheid, laat dopen de onderdompeling in water in gehoorzaamheid en in navolging aan Jezus Christus, Gods Zoon, als teken van vernieuwing in de geest. Dat je een nieuwe geest krijgt, een nieuw denken, hebben we geleerd vanmorgen. En ook dat je na de onderdompeling de gaven van de Heilige Geest van God aanneemt. Je vervolgens laat onderwijzen, dus laat leren door de Heilige Geest, van over hoe ik moet wandelen, welke verkeerde gewoontes moet ik afleggen, welke nieuwe gewoontes moet ik aanleren. En dat je dus laat onderwijzen in discipelschap, noem ik dat samenvattend. En dat je dus daardoor vruchten van de Heilige Geest gaat ontwikkelen. Dat die knopjes, dat die gaan groeien. Dat die bloemetjes worden. Dat die bloemetjes vervolgens mooie vruchten gaan dragen. Dat jouw wijnstok, jouw druivenrank, trossen met mooie, gezonde druiven gaat dragen. Dat is de bedoeling. Oftewel, vertaald naar de praktijk toe, dat het bekeerde, gedoopte en door de Heilige Geest vervulde kind van God, dat hij vruchten van de Heilige Geest kan dragen, wat wil zeggen dat je dus liefdevol bent, dat je mensen behulpzaam wil zijn, dat je een getuige bent van jouw verlossing door God, dat je een getuige wordt van het evangelie van Jezus Christus, dat je daar niet voor schaamt, maar dat je vrij dat tot uiting brengt, naar de mensen om je heen. He? Want als je verliefd bent, dan wil je alles voor die persoon doen. Dan mag iedereen dat zien en weten. En die liefde wil God van ons. Dat noemt hij op een andere plaats de eerste liefde. De eerste liefde spreekt de Bijbel over. Dat is die verliefdheid. Die echt die verliefdheid. En die moet je vasthouden. Dat is werken. Liefde is een werkwoord. Liefhebben. En die liefde moet je vast blijven houden om vruchten te kunnen dragen in de Heilige Geest. En van de Heilige Geest. En dat is een kindschap God zijn, een kind van God zijn. Ik wens u God zegen en met een dankend en binnen het hart overdenken van deze preek.